Nou ja, dan mag u beginnen.
Dank de Heer iedereen om jullie deze woensdagavond te zien. Mijn ochtends, avonds maakt er is geen routine voor de Heer. De Heer is altijd goed. Het staat niet in de Bijbel dat we alleen op zondagochtend moeten samenkomen. Het is zeker apostolisch om vaker aan te komen. De apostelen en de discipelen die ontmoeten dagelijks elkaar om elkaar te versterken. Nu, mijn eerste schriftversen voor deze Bijbelstudie. En ik, zoals de voorganger net hebben gebeden, zoals de voorganger net gebeden heeft, weet ik dat de Heer onze hart mag openen. Dat wij met Hem in communicatie mogen zijn. Dat niet alleen dat de Heer spreekt, maar de Heer spreekt, dat is alleen van nut voor ons als onze harten openstaan om de Heeres roep te beantwoorden. En om hem te volgen nadat hij heeft gesproken. Amen. Dus de eerste schriftverse is Genesis 12, vers 1 tot en met 7. In de NBV. Als we onze aandacht daarop kunnen richten. En het woord van de Heer zegt. In de NBV, sorry, maar dit is ook oké. De Heer nu zeide tot Abraham: Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Amen. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt. Zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardsbodem gezegend worden. Vers 4. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de lieden die zij in haar hand verkregen hadden. En zij trokken uit om te gaan naar het land Canaan. En zij kwamen in het land Canaan. Laatste twee versen. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem. Tot het Terebent Morre. En de Canaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham. En zeide: aan uw nageslacht zou ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En mijn titel voor vandaag's Bijbelstudie is Blijf wandelen, Abraham. Blijf wandelen, Abraham. Man, ik bid dat de Heer tot ons mag spreken en mij mag gebruiken als een soort mouthpiece, als een orakel om tot jullie te spreken. Ik bid in de naam van Jezus dat de Heer ons mag versterken in onze wandel, zodat wij kunnen door blijven lopen. En door blijven wandelen zoals Abraham op zijn oude leeftijd. Amen. Hoewel hij oud was en zijn lichaam niet zo sterk was als vroeger, hij kon nog steeds wandelen tot voor de Heer en met de Heer. Dus Abraham, toen hij geroepen was, zoals we net gelezen hadden, was 75 jaar oud. Amen. Hij ging weg uit zijn vaders huis toen hij 75 jaar oud was. Heel veel mensen zijn op die leeftijd comfortabel en stabiel. Het zijn meestal de jonge mensen die wegtrekken, die stappen van geloof maken. En wanneer iemand het rond de 40 jaar doet, dan noemen we het een midlife crisis. Een persoon die zijn verstand heeft verloren. Dat is niet iets wat je wilt doen. Je wilt op die leeftijd stabiel zijn. Maar Abraham was 75 jaar oud toen hij wegging uit het huis van zijn vader, de plek waar hij gewend was om te leven. Alles wat hij kende, liet hij achter voor het onbekende. Hij stapte en zette een stap uit in geloof op zijn oude leeftijd. Dus als ik dit schriftvers lees, amen, 75, dat is tijd om naar het rusthuis te gaan. Maar 75 jaar, dat betekent niet dat je gedisqualificeerd bent om gebruikt te worden tot de Heere God. Dat betekent niet dat de Heere gedaan met jou is. De Heere gebruikt niet alleen de jonge mensen die nog sterkte en kracht hebben, maar hij gebruikt ook het grijs aan men voor de toekomst en om dat te bouwen. Dus Abraham nam deze reis door Mesopotamië en ging daardoor in Canaan. En dit was een lange reis en het is geen, het is niet iets geks om te zeggen dat Abraham werd getest in zijn geloof en in zijn geduld door mensen, door zijn eigen gedachten, waarschijnlijk door familie. Ik zou niet denken wat de familie van Abraham zou denken, want ze kenden God niet. Ze waren afgoden aan het vereren. Ze begrepen niet dat Abraham wegging voor deze vreemde God. En hij ging weg en hij verliet hen. Maar dus hij werd getest op alle vlakken. En boven dat testte God hem. Als we de Bijbelverhalen lezen. En God zet hem ook in de wacht om hem te beproeven. En dat is geen nieuw oud concept. Dat is iets wat God deed. Zelfs tegen de Israëlieten, wat hij deed tegen Abraham. Hij liet hem wachten om te kijken wat in hem is. En soms laat God ons wachten voordat we de belofte ervan kunnen genieten. Maar Abraham, door al dat, hij is de vader van geloof, niet omdat hij nooit faalde, niet omdat hij nooit viel, niet omdat hij zonderloos was, maar Abraham bleef wandelen. Zo zegt de Bijbel dat een rechtvaardige 7 keer valt, maar opstaat, maar wanneer een goddeloze valt, dan blijft hij daar liggen, dan blijft hij gevallen. De rechtvaardige is niet de persoon die nooit heeft gezondigd. De rechtvaardige is de persoon die op het einde nog staat. Die wordt rechtvaardig verklaard. Wanneer de Heere komt, dan zullen we de rechtvaardigen zien. Dat zijn niet de mensen, die een schone track record hebben, maar dat zijn de mensen die zijn blijven wandelen. Dus dan gaan we terug naar, en de rechtvaardige komt 7 maal ten val. Dus staat niet dat de rechtvaardige niet ten val komt. En de rechtvaardige komt ten val. Maar telkens staat hij op. En goddeloze struikelt door zijn slechte daden. En komt voor voet ten val. Nu kunnen we naar Genesis 11 gaan. Vers 25. En we gaan een verhaal zien over. Dat niet veel mensen weten over. Abrahams vader. Haran, als ik het goed herinner. Of Terach, sorry. Na de geboorte van, geboorte van Terach leefde Nachor nog 119 jaar, verwekte zoon en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. Dus is het eigenlijk niet, amen, is het niet toepasselijk om te zeggen dat Abraham niet de grootste stap in geloof maakte dan dat we denken. Want het was niet buitengewoon. Zijn vader had al een zoon, had al, niet, had al kinderen verwekt op zo'n oude leeftijd. Het was rond dezelfde leeftijd toen Abraham geroepen werd dat zijn vader hem verwekte. En toen Abraham in het begin van zijn reis de Heere hoorde, was hij gemotiveerd. Waarschijnlijk dacht hij dat hij dit uit zijn eigen kracht kon doen. Volgens mij heb ik bijna zo'n weg. Reis hier, ik ben terug. Reis hier. Dus Abrahams vader was 70 jaar toen hij Abraham en zijn broeders verwekte. Dus zijn vader had 3 zonen verwekt op die leeftijd. En waarom zou Abraham niet denken dat hij dat ook kon? En Gods belofte was niet moeilijk voor Abraham om een land in te nemen. Waarschijnlijk was hij aan het denken: Abraham, ik ben een rijk man. Amen. Ik ga overwinnen. Ik heb een groot leger. Ik ben 70 jaar. Dat is een beetje oud, maar mijn vader heeft dat ook op die leeftijd gekund. Dus ik ga kinderen baren op mijn leeftijd. De Heere gaat Sarah's womb openen en ik ga welvloed hebben, ik ga een zegening zijn tot de wereld. Ik ga rondtrekken en ik ga overwinnen. Ik heb veel vee. Amen. Ik heb eigen kracht. Maar geloof werd getest toen Abraham er 25 jaar op wacht werd gezet. De Heere wachtte af totdat Abrahams kracht weg was. Waarom wachtte de Heere zo lang? Totdat Abraham het niet meer uit zijn eigen kracht kon. Hij moest leren dat wat de beloftes van de Heere, dat dat niet gebeurt. Niet door genen van zijn vader, die op 70-jarige leeftijd kinderen kan verwekken. Niet door charisma om door een grote en goede leider te zijn. En niet door zijn welvaart. Het was pas toen Abraham kon beseffen dat hij, amen, niet degene is die de belofte geeft. Enkel dat hij de belofte ontvangt. Wacht. Een ogenblik. En dat hij niet degene was die de move maakte. En dat dat niet door Hagar, de slavinnenmeisjes, kon komen. Maar hij moest op wacht worden gezet. En het is normaal dat we op hoogtepunten van ons leven komen. En we denken dat we alles kunnen. Maar de Heere zet ons dan op wacht. Want wanneer je op hoogtepunten komt in je leven. Wanneer Abraham wordt geroepen en hij stapt uit en hij denkt dat hij de man is en dat hij het kan. Dat is wanneer je uit motivatie komt en hype en dat het wordt overgezet naar geloof. Wanneer het in jou dood is gegaan, kan je niet meer lopen uit eigen kracht, kan je niet meer wandelen uit eigen kracht. Als je nog wandelt en je zet je been omhoog uit eigen kracht, dat is niet goed voor de Heere. Het is wanneer je eigen kracht vermoeid is. En je begint te wandelen op een kracht wat dat hemelsgeestelijk is, dat heet geloof, waardoor de rechtvaardigen een heilige leven. Dat is wanneer de Heere zegt dat je gereed bent. Dat is wanneer de Heere zegt dat je de test, amen, hebt behaald. Dus velen verwarren geloof met motivatie. Het is niet toen Abraham wegliep, hoewel we houden van preken dat Abraham alles verliet. Abraham verliet veel, maar hij nam ook heel veel mee. En wat hij ook waarschijnlijk meenam was motivatie. Maar motivatie laat je bewegen. En het helpt je zeker met de roep van God antwoorden. Ik ben dankbaar dat we de eerste stap kunnen zetten in motivatie. Dus je beantwoordt je roep op motivatie, maar door geloof leef je de roep. Je kan niet een roep beleven door motivatie. Want motivatie is een kleine en een korte energiespurt en dat gaat snel omhoog en heel snel omlaag. En zijn kracht was vermoeid op een bepaald moment en we zien daaruit een Ismaël. Maar het is wanneer je kracht moe is en je motivatie weg. Wanneer je de zesde stap hebt gezet. Dat is wanneer God de zevende stap kan zetten. En die gaat door de deur. En je wandelt niet meer door brood en vis en zo, en je wandelt niet meer uit motivatie. Maar zoals Jezus zegt, je leeft uit elk woord dat uit Gods mond komt. Je wandelt en leeft dan in geloof. En het is hoewel je in een woestijn bent en je hongerig wandelt, zoals Abraham. En mensen en de duivel je beproeven. Kan je zeggen dat men niet leeft op brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Amen. Amen. Ik geloof dat er heel veel mensen hier zijn en dat is niet, amen, ik hoef niet in de geest te zien, maar dat is logica dat heel veel mensen hier zijn. Die vermoeid zijn uit eigen kracht. Het is een lange reis geweest. En je weet niet waar de beloftes van God zijn. Je weet niet. Amen, je bent geroepen en je had motivatie in het begin. En je denkt dat je geloof verzwakt is. Omdat je niet meer hetzelfde gevoel voelt dat je als eerst voelde. Amen. Je vaders huis is weg en je dacht dat je de charisma of de middelen had. En die zijn bezweken. Maar het is de wil van de Heer dat wij niet compleet uit emotionalisme komen. Maar emotionalisme is, het, is, is een van de laagste levels van spiritualiteit. Want als je emotioneel bent en je leeft op gevoelens, dat betekent dat God naar een carnale level moest gaan om jou wakker te maken. Maar het is wanneer we geestelijk zien dat we boven dat uit zijn. Dan leef je in geloof. Het is wanneer je rechtvaardig kan wandelen. Wanneer je niet opgeeft op de beloftes van God. Hoewel je niet meer dezelfde gevoelens hebt. Dat is wanneer je werkelijk wandelt in geloof. Dus gaan we terug nu naar Genesis 13, vers 14 tot en met 17. Kan iemand, kunnen een paar mensen in de chat typen? Heer, leer mijn geloof te wandelen. Leer mij in geloof te wandelen. En dan lees ik, nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Amen. Volgende vers. Wacht, is dat het? Ja, oké. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte. Want aan jou zal het gegeven worden. Gaan we terug naar de eerste vers, dus vers 14. Dus het begint nadat Lot was weggegaan. Jullie kennen het verhaal, nadat Lot en Abraham, en we gaan het straks lezen, een geschil hebben. Toen Lot was weggegaan, niet toen Abraham een altaar bouwde voor de Heer, maar toen Lot wegging, toen wendde de Heere zich aan Abraham. Het is nadat Abraham gescheiden was van zijn neef, van zijn familie. En het betwijfelt me niet dat Abraham alleen was. Dat Abraham het moeilijk had in deze tijd. We lezen het verhaal en we zien het als letters, maar het zijn echte ervaringen die mensen hebben geleefd. Dit geschil was waarschijnlijk zo groot. Dat was een heel groot geschil. Dat het veroorzaakte dat twee mannen die als broers voor elkaar waren, dat zij gescheiden waren en Abraham, die al zijn vaders huis verliet en zijn familie achterliet, het enige monument van zijn vaders huis, liet hij daar staan. Dus we worden soms ook in onze reis en in onze wandel gescheiden van mensen, vrienden, familie. Maar wat Abraham deed, hij bleef wandelen met de Heer. Hij bleef wandelen met de Heer. En nadat hij gescheiden werd, kwam de Heer tot hem. David zei: als zouden mijn vader en mijn moeder me verlaten, dan zou de Heer me opnemen. En hij bleef wandelen, zelfs toen Lot stilstond in Sodom en in de streek van Gomorra en Sodom. Dus wat ik wil ook zeggen, de tevredenheid van iemand anders is niet een excuus om stil te staan. Laten we Genesis 13, vers 5 tot met 14 lezen en kijken wat het geschil is tussen Abraham en Lot. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee dat er weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond een ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Kanaanieten en de Perizzieten nog in het land. Er was geen ruimte. Daarom zei Abraham tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan, en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was, voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen zij uiteen. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. Laatste vers. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Dus Lot bleef stilstaan in Sodom en Gomorra, in die landstreken. En Abram kon ook denken: misschien ga ik niet meer door Canaan strekken. Ga ik even naar de andere streken kijken en daar mijn tent ook, daar mijn tent opslaan. Zodat ik ook comfortabel kan leven, zoals Lot ook comfortabel leefde. En ik ga dan ook niks doen. Ik ga eigenlijk het beste zoeken voor mezelf, want Lot doet dat ook. Waarom zou ik het niet hetzelfde doen? Waarom zou ik wandelen tot de Heer en ik zie hier een dor land en een woestijn en Canaan en de Heer zegt dat ik er doorheen moet gaan? Waarom zou ik dat doen? De Heer herinnerde Abraham aan zijn belofte. Maar Lot zag wat groen was en hij stapte buiten de wil van God. En raakte alles wat hij wilde behouden, al het vee en al de herders en al de rijkdom, al dat raakte hij in het einde kwijt. Hij raakte alles kwijt omdat hij stapte buiten de wil van God. En de Bijbel is vol van zulke horrorverhalen van mensen die zoveel kwijtraken. En God doet dat niet om je schrik te laten. Om je te laten schrikken, maar hij doet dat om je de consequenties te laten zien van zonde. En zodat je zonde in de echte realiteit ziet. Zodat je ziet wat ongeduldigheid kan doen. En je ziet de zegeningen van geduld hebben en wachten op de Heer. Maar je ziet ook, amen, het gevolg van te snel lopen voor de Heer uittrekken. Stilstaan wanneer de Heer wegtrekt. Dus zo ken ik ook een man van God die niemand hier kent. En ik ga een paar persoonlijke verhalen vertellen. Ik ken een man van God die niemand hier kent. En hij trouwde met een vrouw die nog maar net bekeerd was. En de ouderling in de kerk en de voorganger vertelden hem om te wachten. Ze zeiden: Jongen, dit is niet de wil van God. Ik weet dat je deze vrouw leuk vindt en het is een hele jonge man. Maar doe het niet. Trouw nog niet met haar. Geef het een paar jaar voordat je dit doet. Maar hij luisterde niet. En de verhalen die ik je daaruit kan vertellen zijn zulke diepe laagtepunten. En hij raakte bijna zijn bediening kwijt. En hij verloor heel veel tijd. En er was een hele grote miserie en een complete herstelling. Zou er niet zijn zonder de Heer. Net als Lot koos hij iets wat net buiten de wil van God was. Want de Heer beloofde Abraham wel welvaart. Maar als je het uit je eigen hand gaat doen, dat is de consequentie. Ik ken ook iemand die ik mijn vriend noem. En die wilde op een bepaalde moment op vakantie naar een specifieke plek. En hij vertelde het ons. We hebben een vriendengroep met ook een paar mensen die je ouderen kan zien. We zijn peers. We zijn allemaal apostolisch. We houden allemaal van God. En ieder persoon vertelde hem: ga daar niet naartoe. Het voelt niet juist. Iets is niet juist. Je bent daar niet gereed voor. Het is niet goed. En door de geest werd hij, net als Paulus, meerdere keren verteld en gewaarschuwd om niet te gaan. Het leek geen slechte plek, het waren groene weiden bijna. En voor de wereld een hele goede ervaring. En die plek heeft zijn spiritualiteit op dat punt compleet verwoest. En tot een heel kort geleden moment, ik weet niet of die vandaag nog mee is, maar tot nu toe, mijn vriend die strijdt nu met een alcoholverslaving. En dat begon allemaal door de groene weide. Maar hij probeert alsnog zijn best om voor de Heer te leven. En er is nog een predikant die heel groot in onze beweging is. Zijn naam is Laomi Diaz. En een echte man van God. En alleenstaande vader zelfs. En hij is een heel groot evangelist in onze beweging. En hij was met zijn vrouwen en bediende. En ik vertel deze verhalen niet om jullie schrik te brengen. Amen. Maar de Heere heeft zijn beloningen, maar de zonde heeft zijn beloningen ook. En ze deden samen bediening met zijn vrouw. En zijn vrouw hield van hem en ze hadden wat leek een succesvolle marriage, leek er wel. En ze dienden samen, ze gingen heel vaak samen op uit, ze hebben kinderen. Maar zijn vrouw kwam naar hem toe en voor een tijd worstelde ze hiermee. En ze zeiden: ik wil niet meer voor God leven, ik wil niet meer het kerkleven leiden. En ze zei dat ze naar Vegas wilde gaan en dingen wilde proberen dat. En zoals de wereld wilde leven. En ze zei: ik hou wel van jou, maar deze levensstijl van met de Heere wandelen wil ik niet meer. En deze apostolische predikant ging op zijn knieën en vroeg: wat kan er gedaan worden om dit te redden? Ik wil zelfs mijn licentie inleveren, zodat wij nog steeds in dit verband, ver, verbond, verbindenis mogen, gaan, mogen zijn. En de vrouw zei dat hij van hem houdt. En dat ze alleen met hem getrouwd zou blijven. Als hij met haar wegging en leefde in zonde. En ik dank God dat hij nee heeft gezegd. En ze waren gescheiden. En tot de dag van vandaag, geloof ik, is zijn vrouw nu verslaafd aan drugs en harde drugs zelfs. En is, woont hij volgens mij buiten. En is deze predikant een alleenstaande vader. Wat ik wil zeggen is, net als voor Lot, het is een heel grafisch verhaal wat er gebeurd is met zijn dochters. Het is een heel grafisch verhaal wat er gebeurd is met een man die wandelde met de persoon die gezalfd was voor God om de wereld te redden en de wereld te zegenen. De man die Jezus droeg in zijn toekomst. Hij wandelde met deze man en het enige wat hij hoefde te zeggen is: ik ga je zijde niet verlaten. Ik ga een weg maken om bij je te blijven, Abraham, want je bent in de wil van God. En ik wil de Heere volgen. Ik wil niet buiten de wil van God staan om met zonde te leven. Of bij de zondenaars te wonen en hun wegen verbonden te zijn aan hun wegen. Wat ik wil zeggen is dat vandaag's droom buiten de wil van God, als je daarin slaapt, word je wakker in morgens nachtmerrie. Het is geen goede beloning om te stoppen met wandelen. De Heere is goed. En hoewel het lijkt op een woestijn, is de woestijn soms onze redding en onze bescherming. Kan niemand zeggen: prijs de Heer? Het is heel tragisch wat er gebeurd is met Lot. Amen. Amen. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. Dus de wandeling die we vandaag betreden is niet alleen. We wandelen niet alleen voor onszelf, maar de Bijbel zegt dat Abraham een zegening zal zijn voor de natie, voor de volken. En de wandel die we vandaag wandelen, die is de redding en kan de redding zijn van de volgende generatie. Al herinner je het verhaal van Noah. Noah, de voorouder van Abraham. De man die ook wandelde in geloof. Die geloofde in de Here toen niemand op de Here vertrouwde. En hij bouwde de ark van geloof. Hij bouwde de rechtvaardige ark. En zijn familie ging binnen. En 8 zielen werden gered. Dus de wandel van Noah was de redding voor de volgende generatie. En zelfs hoewel Lot viel, was de wandel van Abraham de redding van Lot. Het was het gebed van Abraham tot de Heere die daar was, dat Lot redde en zijn dochters. En wat we vaak doen, niet alleen in onze beweging, maar als mensen, we geven eer aan de generatie die bouwt. Maar niet, we geven vaak geen eer aan de generatie die het samenbrengt. En ik bid dat wij dubbele eer mogen geven aan de ouderen die het voor ons gedaan hebben, die de altaars hebben gebouwd, waarop wij kunnen offeren de dag van vandaag. Dus ik wil zelfs zeggen dat de generatie die samenbrengt zelfs groter is dan de generatie die bouwt. Want samenbrengen is vaak moeilijker dan iets bouwen. Iets in de grond graven en op uitgaan en die wandelen is moeilijker dan te zitten en te genieten van de zegeningen. Jezus zei zelfs dat wij grotere werken zullen doen dan Hij. Dat betekent niet dat wij groter zijn dan de Heer omdat wij grotere werken doen. Maar het is tot de glorie van Jezus dat wij grotere werken kunnen doen omdat Hij heeft samengebracht. En omdat de Heer samen heeft gebracht, kunnen wij meer doen dan dat Hij heeft gedaan. Omdat we ook met meerdere zijn, want de Heer heeft gewandeld voor ons. Dus het is tot de glorie van God. En ik wil iedereen een vraag stellen. Het is een question and answer tot iedereen. De tempel van Salomo, wiens glorie is dat toegerekend? Aan wiens glorie is dat toegerekend? Als je niet snapt, kan je dat ook zeggen, dan herformuleer ik dat. Doe het zo. En wie krijgt de glorie voor de tempel van Salomo? Oké. Kop, oké. God, inderdaad, oké. Dat is waar, ultiem. Ik herformuleer. Aan welke persoon, laten we het zo doen, aan welke mens in die tijd, aan welke mens is het toegerekend, welke persoon krijgt het applaus voor de tempel van Salomo? Welke persoon? Salomo. Oké. Salomo. Aha. Zie dat zuster Chris mijn preek al heeft gekeken. Ik weet niet of ze heeft gehackt op mijn tablet, maar hier, ook David. Oké. Nou, alle antwoorden zijn juist. Alle antwoorden zijn juist. Want vaak wordt de glorie van de tempel wel toegerekend aan Salomo. Maar al lezen we 1 Kronieken, hoofdstuk 29, vers 1 tot en met 5. David mocht het inderdaad niet zelf bouwen. Daarna wendde David zich tot de verzamelde Israëlieten. God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen. Hem alleen, een jonge man nog, zonder ervaring. Zijn taak is zwaar, want de burcht die hij moet bouwen is niet voor een mens bestemd, maar voor God de Heer. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen. om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Ik heb goud verzameld voor de gouden voorwerpen, zilver voor die van zilver, koper voor die van koper, ijzer voor die van ijzer, hout voor die van hout en verdere grote hoeveelheid onyx en edelstenen om in te zetten, mozaïeksteentjes om in te leggen en allerlei andere kostbare gesteenten en soorten marmer. Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte. Ik stel me bovenop alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht. Mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking. 3000 talent goud uit Ofir en 7000 talent puur zilver om de wanden van de vertrekken mee te versieren. Goud voor de gouden voorwerpen die de ambachtslieden zullen maken en zilver voor die van zilver. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer door de vrijwillige gave te schenken? Dus David zei, gaan we terug naar vers 1. Dus God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen, hem alleen een jonge man nog zonder ervaring. Salomo was een jonge man zonder ervaring en de taak was zwaar, want hij moest het huis van de Heer bouwen. Nu was er een koning, koning David, die 40 jaar had gewandeld voor de Heer, die goud voor die 40, die liederen schreef tot God, die zich heeft ingespannen om alle materie bijeen te brengen. Het huis werd gebouwd op het eerste moment uit de liefde en uit de droom en visie van David. Het kwam niet uit Salomo's hart in het begin om dat huis te bouwen. David had al daarvoor, al langer voor, zich in zijn hart gezet om dat huis voor de Heere te bouwen. Dus ik zou zeggen dat de tempel van Salomo, dat de persoon waartoe waarlijk de glorie is, moet toegerekend worden, dat het David is. Dat David zichzelf heeft ingespannen. Het altaar heeft gebouwd om het huis te bouwen voor Salomo. Het zo makkelijk mogelijk gemaakt heeft voor Salomo om dat huis te bouwen. En de luister van Salomo en al de rijkdommen die Salomo had, dat was de vrucht van Davids rechtvaardigheid. Want Salomo werd geboren in luister en majesteit. Hij werd geboren in rijkdom. Vanaf Saul. Saul was niet een hele rijke koning. Maar David heeft het koninkrijk van Israël geëleveerd. En op dezelfde manier. Op dezelfde manier geniet de jongere generatie van de vruchten van rechtvaardigheid die de voorgangers, de personen die als eerste wandelen, die ze eten van de vruchten van hun rechtvaardigheid. Amen. En het doet misschien pijn, maar het is een harde waarheid. Weet dat we van geloof houden. We hebben geloof. En we zeggen, oh, iedereen zal genezen worden. Of iedereen in deze plek zal gezegend worden. We houden van heel inclusief zijn. In alles wat we doen. Maar dat is niet wat de Heer zei door Paulus. De Heer zei door Paulus dat we allemaal onze plek hebben in het lichaam van Christus. We hebben allemaal onze positie. En de Heer gaf aan sommige apostelen, sommige profeten, sommige evangelisten, sommige voorgangers en sommige leraren. Het is niet inclusief. En niet iedereen kan de belofte van God zien met eigen ogen. Sommigen van ons gaan het alleen zien door de ogen van geloof. Zoals de personen die stierven en de profeten die stierven in geloof. Ze bleven wandelen. En niet iedereen gaat deze belofte zien. Maar zou je blijven wandelen Als jij zou weten dat de generatie na jou ervan zou profiteren, zou je wandelen als je in dit leven niet compleet beloond zou zijn, maar de Heere zou rechtvaardigheid nooit onbeloond laten. Abraham zag zijn zoon. Hij zag zijn kind. De Heere zal wel een beloning geven. De Heer is niet onrechtvaardig. Hij beloont de mensen in de Bijbel. Zelfs Johannes, voordat hij kwam niet alleen om te sterven, hij doopte mensen, hij bracht mensen tot de bekering, hij had volgelingen. En zoals ik zei, Abraham, hij zag niet de sterren en hij had het land niet tot beschikking, maar hij kreeg wel een zoon. De Heere zou rechtvaardigheid niet onbeloond laten. Het is niet alsof we niks gaan zien. Maar zou je wandelen als je niet de volheid van de belofte zou zien, maar je zou weten dat het voor de volgende generatie is? Zou je blijven wandelen voor hen? Zou je blijven wandelen als jij een Abraham bent? En hoewel jij niet al te veel gaat zien, zou ergens in de hemel over jou geschreven zijn. Er zou een hemelse beloning voor jou zijn. Zou jij dan blijven wandelen? En ik bid dat we die ingesteldheid mogen hebben. Want het koninkrijk van God, om de eerste te zijn, moeten we vaak de laatste zijn. Het is altijd zo. Het is een principe. En het draait niet om ons en het draait niet om de Heer. Het draait juist alleen om de Heer, mijn excuses. Het draait alleen om de Heer en niet om ons. Wanneer we het een show voor zelf maken, dat is wanneer we onze eigen koninkrijk bouwen en onszelf op de troon zetten. En ik eindig bijna. Deze preek is wat korter. En dat is eigenlijk iets goeds om voor te bidden. Dat de Heere ons zelfless leert te maken. Weet dat we dat zeker. Ik ga een beetje in de ramble. Weet dat we ze dat zeker in het christendom, dat deze bewegingen zijn gekomen, dat de Heer je nu zou zegenen. Dat wanneer je geld aan de Heer geeft, op dat moment dat de Heer ervoor gaat zorgen dat je dat volgend jaar 10 keer krijgt. Maar wat als je gewoon geeft om te wandelen? Wat als je rechtvaardig leeft, niet om op dit moment beloond te worden, maar dat je zou weten dat na jou. Dat je zou weten dat er iets hemels voor jou is. Velen van ons zullen de beloftes niet zien waar we op wachten. En dat is oké. Okay. Maar laten we wandelen. Niet alleen omdat we van de Heere houden. En omdat we het doen voor zijn koninkrijk. Dus Abraham blijft wandelen wanneer mensen je niet begrijpen. Abraham blijft wandelen wanneer degene waarmee je begonnen bent gestopt zijn. Blijf wandelen, Abraham, wanneer de woorden, de profetieën en dromen nog niet in vervulling zijn gekomen. Verlies nooit je hoop in God. Stop nooit met geloven in de woorden van de Heer. Stop nooit met geloven in de gaven van de Geest. Stop nooit met geloven in dat de Heer tot jou spreekt en dat de Heer van je houdt. Maar blijf wandelen, omdat je wandelt in geloof en je weet wie de Heer is. Abraham, je hebt visioenen gehad. De Heer heeft tot je gesproken, je profetieën. Melchizedek, de priester en de profeet, die kwam en die zei dat de Heer je zou zegenen. De Heer heeft je al zoveel woorden gegeven, zoveel beloftes. Waar is je zoon? Waar is je kind? Je bent al 25 jaar aan het bouwen. Waar is de opwekking waar je op wacht, Abraham? Deze opwekking is waarover jou geprofetiseerd, dat over jou geprofetiseerd is door zoveel. Dat is om landen, amen, dat is om natie te hebben. Dat is om sterren te hebben als nakomelingen. Waar is dat, Abraham? Maar Abraham blijft wandelen met de Heere. Want hij weet dat met de Heere, amen, wandelen, dat de zegening is. Met de Heere wandelen is de zegening. En niks werelds kan ons stoppen om met de Heere te wandelen. Dus blijf wandelen, Abraham. wanneer je familie een andere weg bewandelt. En blijf wandelen, Abraham, wanneer de weg die je wandelt eenzaam lijkt. Prijs de Heer. Dank jullie wel voor het bijstaan bij deze Bijbelstudie. Ik bid dat we allemaal mogen blijven wandelen in de genade en in de waarheid van de Heer. Jezus naam.
Amen. Dankjewel, broeder Emmanuel. Amen. Krachtige boodschap. Blijven wandelen. En wat je op het laatste daar zei was: krachtig wandelen met de Heer is de zegening. En veel, zoals je hebt gezegd, en het is een beetje in het verlengde van mijn boodschap op zondag. Vele christenen zijn te zelfzuchtig geworden. Hè? Ze dienen de Heer voor eigen belangen. Ze dienen de Heer voor zegeningen van de wereld. Ze bidden tot de Heer voor een betere parkeerplaats. Ze bidden tot de Heer voor een zegening hier en daar. Maar dit gaat ten koste van andere mensen. Dit gaat ten koste van andere mensen hun zegening. Terwijl dat Jezus ons oproept om een licht te zijn voor de wereld. Om een verkondiger te zijn van zijn koninkrijk. En het draait precies allemaal rondom ons en wat wij kunnen verkrijgen uit onze relatie met de Heer. Velen wandelen met de Heer om een zegening te verkrijgen. Maar nee, zoals je hebt gezegd, wandelen met de Heer is de zegening. Amen. Velen proberen te wandelen met de Heer in de hoop ooit in de hemel te geraken. Nee, de hemel is reeds op aarde gekomen. Amen. Jezus is reeds op aarde gekomen. Jezus is nu in ons. Jezus is niet gestorven. Amen. Heeft zijn bloed niet gespild aan het kruis. Is niet opgestaan om ons dan aan te moedigen langs de zijlijn. En come on, goed je best doen. En hopelijk op een dag kom je in de hemel. Nee, daarvoor is hij niet gestorven. Hij is gestorven zodat we nu kunnen wandelen met hem. Zodat we nu samen de race kunnen uitlopen met hem, zodat ons hart kan getransformeerd geraken. Zodat we vruchten kunnen produceren. Dat is allemaal het bijproduct van de wandeling met de Heer. Dat is de zegening van de Heer. Amen. Daarvoor is hij gekomen om terug een relatie te kunnen hebben met God de Vader. Amen. Een relatie die kapot is gemaakt doorheen de zonde waarin dat we allemaal worden geboren. En Jezus heeft dat hersteld, zodat er terug communicatie kan zijn. Maar we zijn allemaal en we zijn allemaal geboren met deze zelfzuchtige verlangens in ons hart. Dat is het eerste wat we doen als we kunnen spreken. Wel, zelfs voordat we kunnen spreken, dan zitten we al zaken van elkaar af te pakken en we beginnen te wenen als iemand iets van ons afpakt en we meppen op de kleine peuter naast ons als iets ons niet aanstaat. Het is van kleins af aan, dat zelfzuchtige in ons, we worden ermee opgegroeid. Het brainwasht ons, het zoeken naar bescherming, het zoeken naar liefde, het zoeken naar zelf, het zoeken naar dit allemaal zaken om ons veilig te stellen. Dat zit er ingebrand in ons. En natuurlijk, Jezus kwam om het teniet te doen. Hij zegt: pak je kruis op, volg mij. Amen. Pak je kruis op en volg mij. Deny yourself, ontken jezelf. Want als we steeds maar naar onze eigen verlangens kijken, onze eigen prioriteiten, onze eigen zaken, dan kan het koninkrijk van God geen vorm krijgen in ons leven. Amen. En dus inderdaad, wandelen met de Heer is de zegening. De zegening is reeds hier. We hoeven niet te wachten tot de dag dat Jezus terugkomt. Amen. Hij is gekomen. En als je opnieuw bent geboren, het water en geest, amen. Dan kan je met vertrouwen zeggen: dank u Jezus dat ik opnieuw ben geboren. Nieuwe schepping. Amen. Nieuwe verlangens. Een nieuw hart. Een nieuwe motivatie heb ik allemaal gekregen. Ik leef niet voor mezelf. Ik leef voor de Heer. Dank u wel, broeder Emmanuel. Vader, ik bid Jezus dat u het duidelijk mogen maken, Vader, dat we niet zoals Lot van links naar rechts naar de beste plekken mogen kijken, Heer Jezus, naar de zaken die veel zouden kunnen opbrengen, naar carnale zaken, Jezus. Laat ons kijken, Vader, naar hemelse zaken, Heer. Laat onze affections be set on high, Lord. Dat we naar boven mogen kijken, Jezus. Halleluja. En in ons, waar het koninkrijk in ons zit, Heer Jezus. Dank u voor uw zegening, Heer. Dank u voor uw communicatie. Dank u dat we gemeenschap kunnen hebben met u, Heer. Daarvoor bent u gekomen. Ik bid dat het een realiteit mag worden, Heer, in ons leven. Dat we mogen communiceren vanuit geloof in uw perfecte offer, Heer. Vanuit onze nieuwe identiteit, dat we kunnen communiceren met u. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen en keep on walking.